Waar zaten we ook alweer? Wij zijn binnengekomen in het gebed en we volgen het gebed dat de Heer Jezus ons leerde, bekend als het Onze Vader. We zijn binnengekomen in het gebed omdat het een van de vier pijlers van de kerk is. Woord van God, het gebed, de onderlinge gemeenschap en de dienstbaarheid. En we zijn dus nu bij het puntje gebed. En we volgen Onze Vader helemaal tot het eind. En dan gaan we over naar onderlinge gemeenschap. Waarom? Om samen te leren hoe de kerk eigenlijk in elkaar steekt. En daar misschien ook inspiratie uit op te doen. Om samen meer en beter kerk te zijn. Vandaag komen we aan in het gebed bij uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En in de schriftlezing zul je merken wat de wil van God is, namelijk dat je aan anderen doet wat jij wil dat anderen aan jou doen. Vandaar dat ik aan René heb gevraagd om straks een lied te zingen wat we kennen als een lied van Bob Dylan, Like You Do Unto Others, Like You Do Unto Me. Zo ongeveer gaat het. Gaat René zo meteen voor ons zingen. Ik heb iets van een vertaling heb ik er wel bij gezet. Maar daar gaat het dus om dat je aan anderen doet wat jij wil dat anderen aan jou doen. Nou, de wil van God, daar gaan wij vandaag mee bezig. We zijn in dat gebed naar de binnenkamer gegaan. Dat moet ik er ook nog bij zeggen. Dus het speelt helemaal in de binnenkamer. Volgende week maak ik daar weer een mooi beeld van. Als het gaat om geef ons heden ons dagelijks brood. Dan zie je me weer op een andere manier hier op het podium zitten. Maar vandaag dus nog niet. Maar die binnenkamer, dat wil zeggen helemaal in de stilte. Daar waar jij je eigen hart wel hoort, maar misschien ook niet altijd begrijpt waarom je de dingen doet en dat je ook niet goed onder woorden weet te brengen wat je nou eigenlijk doet en hoe dat nou eigenlijk zit tegenover God, maar dat je ook aan de andere kant bij jezelf denkt van ja, maar ik heb een voorspraak in de hemel, dus de Heer Jezus in de hemel, die vertaalt mijn gebed wat in mijn hart leeft, die vertaalt dat wel bij God. Nou, daar in die stilte, daar klinkt vandaag het gebed, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dan hebben we een Kahoot ingevuld en dank voor de deelname, want er waren 58 deelnemers. Bij 50 was de Kahoot vol, we hebben een nieuwe Kahoot erop gezet, we hebben 58 deelnemers. En ik wil toch even met jullie een paar dingetjes eruit pakken. Het waren ook niet veel vragen, dat heb je ook al wel gemerkt. Maar die vragen die hadden we vandaag wel nodig. Nou moet ik even, nou hoop ik dat jullie het lezen kunnen. Ja, hier in de kerk wel. Wil jij de wil van God kennen? Dat is natuurlijk, onder christenen denk je bij jezelf, wat een rare vraag. Ja, dat kan. Het merendeel, dat zie je ook, 43 mensen, antwoordt met ja, dat wil ik. Ik wil de wil van God kennen. Maar er zijn er ook die zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik heb niet gevraagd, heel bewust niet gevraagd naar waarom je het wel of niet zou willen, de wil van God kennen. En er zijn ook een paar twijfelaars tussen. Misschien wel, je ziet dat het niet helemaal 58 is, maar er zijn ook vragen die niet door iedereen beantwoord zijn. Dus vandaar dat het aantal niet helemaal klopt. Maar hier zie je dus dat het merendeel van ons zegt, oké, kom erop. Klein gedeelte zegt, nee, wil ik niet, om wat voor reden dan ook. En er zijn er 10, dat is ongeveer 20%, die zeggen, nou, misschien wel. Dus dan eigenlijk wel een beetje benieuwd naar de twijfel daarin. Maar goed, normaal, ik heb niet gevraagd naar de reden waarom. Krijg je de volgende dia, en dat is, dan sla je er eentje over, volgens mij. Volgens mij staat, kun je de wil van God kennen er nog tussen. Oh, nou ja, even kijken hoor. Wil jij... Oh ja, oh, dat is mijn typfout. Excuus, maar dat is inderdaad de tweede dia. Die heb ik er niet ingenomen. Sorry, dat is mijn fout. Daar kun je niets aan doen, er staat twee keer dezelfde. De volgende dia was namelijk, maar domme fout gemaakt. Kun jij de wil van God kennen? En daarvan is ongeveer hetzelfde, behalve dat het aantal mensen dat ja zegt, groter is. Dus dat zit bij de 46. Nee is 0. Bij kun jij de wil van God kennen? Nee is 0. En er was ook een vraag, niet helemaal of niet helemaal specifiek, dat is eigenlijk de rest. Dus merendeel zegt echt ja, je kunt de wil van God kennen. En dat is een punt waar wij vandaag verder gaan. Ook een heel elementair ding is, en dat is wel de volgende dia, geloof jij dat God een specifiek plan met jouw leven heeft. En het aparte is dat het overgrote merendeel, en ik zal zo meteen uitleggen waarom het apart is, daarop met ja antwoordt. Het overgrote merendeel zegt ja. Heel klein gedeelte zegt nee, niet voor mij persoonlijk. Twee zeggen er ja, en ik ken het plan ook. Hij heeft mij dat plan laten zien. En een heel klein gedeelte zegt ook nog nee, God heeft slechts een plan met een enkeling. Maar het gaat mij eigenlijk om die 45. Dat grootste gedeelte dat zegt ja, ik geloof dat God een specifiek plan met ieders leven heeft. En dan krijg je de laatste van deze serie. Nou kun je die thuis misschien niet helemaal lezen. Nee, dat geeft niet. Dat geeft niet dat je die niet kunt lezen. Want daar ga ik namelijk wat over zeggen. Maar we laten hem wel in beeld staan, zodat je in ieder geval de strekking ervan kunt pakken. Kijk, waar het hier om gaat is de wil van God. Uit die vorige dia zeiden 45 mensen dat God een plan heeft met je leven. Nou heb ik bij de wil van God gekeken naar het plan van God met de mensen. Probeer hem even te pakken. Ja, het plan van God met de mensen. Dus waar staat in de Bijbel dat God een plan heeft met ieder mens? Ik ga je teleurstellen, dat staat nergens. Dat staat nergens dat God een plan heeft met het leven van ieder mens. Dus een speciaal carrièreplan in het koninkrijk voor jou eentje. En voor jou een andere, en voor jou weer eentje, en voor jou een... Dat staat nergens. Dus het is heel opmerkelijk dat wij in onze tijd, en niet alleen maar de Zuiderpoorters, maar gewoon ook breed in het christendom, waarschijnlijk onder invloed van de evangelische stroom die is opgekomen in de vorige eeuw, denken dat het wel zo is. Maar het is onjuist. Want er is geen combinatie in de Bijbel, behalve met die enkeling, een Samuel, maar die kennen jullie. David, die gezalfd wordt tot koning. Nou, zo kennen jullie een profeet, Elia, Elisa, daar wel. Maar die kennen jullie. Ja? Maar verder, afgezien dus van de specifieke roepingen en zalvingen die God door de profeten laat doen, of door de priesters, is er geen link tussen de wil van God en een persoonlijk plan met het leven van iedere gelovige. Daar gaat deze dia over, maar er gaat nog eentje over. Want er is namelijk ook iets aparts aan de hand met het woordje wil. En dat moet je ook, dat moet je echt weten. Er zijn twee woorden wil. We hebben vorige week in de Bijbelstudie, dus wil je de Bijbelstudie voor volgende week meemaken, kom dan vanmiddag online of in de kerk, heb ik uitgelegd dat er twee soorten wil van God zijn. De ene wil, althans in de Bijbel, de ene wil is de beraadslaging. Wij gaan met z'n allen bij elkaar zitten en wij besluiten dat wij deze kerk gaan verbouwen, twee keer vergroten en dan hebben wij een beraadslaging en dan komen de financiën erbij en dan komt dit erbij en dat erbij. Dat is een wil. Dan willen wij dat dit kerkgebouw wordt vergroot. En dan hebben wij daar een plan voor. En dat, de beraadslaging. Zo beraadslagen de koningen in Psalm 2. Hè, wat woedende volken en zinnen op van alles en nog wat. Nou, dat zijn beraadslagingen. Dat is de wil, de ene wil in de Bijbel. De andere wil is een heel andere. Dat is een drive. Drijfje, dat klinkt een beetje stom in het Nederlands. Maar het is een drive, een passie. Daar gaat het zo meteen in de preek over. Dus ik ben bijna aan het eind van mijn inleiding. De passie. Zo van datgene wat jou drijft, wat je nu eenmaal echt wil. He, daar zit ook vaak geen planning achter. Vaak helemaal eigenlijk niet, maar het is alleen maar omdat je dat wil. En dan kunnen mensen tegen je zeggen, maar dat haal je nooit. Ja, maar de Rolls-Royce is nu eenmaal de mooiste auto en ik moet en zal in een Rolls-Royce rijden. Ik ken iemand die was helemaal weg van een BMW 645i. Ooit CSI zelfs. Ooit gezien? Een BMW 645 CSI? Nou, er ging bijna de helft van het gezinsbudget ging op aan die auto. De helft van het gezinsbudget. Ja, maar ik moet en zal. Nou, dat is een wil, dat is een drive. En deze drive, die passie, daarover gaat het in het gebed. Uw wil geschieden zoals in de hemel, als ook op de aarde. Nou sta je helemaal voorgeprogrammeerd en voorgesorteerd voor de preek. Maar bedenk dus dat het in de preek niet gaat over, Heere God, wat u hebt berekend voor morgen en wat u allemaal hebt besloten dat morgen zal gebeuren en hoe uw beraadslaging in elkaar zit, laat dat gebeuren. Dat is niet de wil uit het gebed, uw wil geschieden. De wil uit het gebed, uw wil geschieden is, Heer, Vader, uw passie. Uw passie, uw diepste beweging, laat die gebeuren. Even kijken of ik aan het eind van mijn... Ik heb zo maar weer eens. Even kijken. Ja, nog eentje. Want nu hebben we nog één pdf'je. Want dat was wel grappig. Toen heb ik gevraagd van de wil van God doen is... doe aan anderen zoals jij wil dat anderen aan jou doen. Komt zo meteen in de preek terug. Toen heb ik gevraagd, vul nou eens in wat jij zou willen dat anderen met jou doen. En jullie waren zeer eenstemmig. Zeer eenstemmig. Bijna iedereen van jullie zei, en daarom, ik heb inmiddels ook geleerd hoe je die dingen moet lezen, respect staat met heel groot en vet. Jullie vulden dat bijna allemaal in. Respect, liefdevol. Maar dan moet je even voorstellen, wat je dus vraagt van de ander, hoe wil jij dat de ander met mij omgaat, komt in de preek zo meteen ook terug. Dat is dat je zegt, ik wil dat de ander naar mij kijkt, respect voor mij heeft. En als je dan gaat kijken, wat is dat dan respect, want dat heb ik dan ook nog even gedaan. Dat is dat de ander naar mij luistert en mij op mijn waarde schat. Dat is respect, dus naar mij luistert en mij op mijn waarde schat. Mooie tweede plaats is liefdevol. Want wat is liefdevol dan? Liefdevol is dat ik dan ook de ruimte krijg mezelf te zijn. Als je dat koppelt aan het feit dat Jezus zegt, je doet de wil van God. Als je de ander zo behandelt als je zelf behandeld wil worden, dan snap je ook waar de preek over gaat. Als de preek gaat over in de binnenkamer, vraag ik aan u, Heer, uw wil geschieden. Tot zover even. Wij gaan, denk ik, nu, wat gaan wij nu doen? Wij gaan nu samen bidden en dan lezen en dan gaan we luisteren naar René.
Ik lees met u, zoals gezegd, twee gedeeltes uit Matteüs. We beginnen bij Matteüs 7, vers 12 tot 23. Behandel anderen dus steeds zoals je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort van het leven en smal de weg er naartoe en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie dus hen aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik u rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. En dan gaan we naar Matteüs 26. En daar beginnen we bij vers 36 tot vers 46. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars? Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Tot zover de schriftlezingen.
Ja, hij is leuk. Hij is leuk. Ja, ja. Bob Dylan, Slow Train Coming. Als je dit album niet kent, ga het even opzoeken en luister naar Slow Train Coming. Volgens mij was het zijn eerste album na zijn bekering, klopt dat? Ja. Ja. Dit was ook nog zijn eerste gospelnummer. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Zo. Ik weet wel van Bob Dylan dat hij naderhand ook weer niet gospels is gaan zingen. Omdat hij toen zei van ja, ik heb nou 3 gospelalbums. Nou weten ze wel wat ik geloof, dan ga ik weer gewoon doen. Dat vond ik ook wel een mooie. Ja, lieve mensen, ik ga echt proberen en ik hoop dat het lukt om jullie mee te nemen naar de wil van God. En ik moet eerst een onderscheid gaan maken. Ik moet een onderscheid gaan maken tussen wat makkelijk haalbaar is en passie. Wat is voor mij makkelijk haalbaar? Weet je dat ik me ook niet voor alle dingen schaam? En wat is mijn passie? Ga ik zo meteen aan jullie vragen wat voor jullie makkelijk haalbaar is en wat de passie is. Wat is voor mij makkelijk haalbaar? Het is voor mij makkelijk haalbaar. Ik zit thuis te werken met 4 beeldschermen. Dus ik heb 3 grote beeldschermen voor me staan. En dan zit hier het internet. Daar zit mijn tekstverwerker. En hier zit ook nog internet en bijbelstudie dingen. En hier mijn tekstverwerker op bijbelstudie dingen. En daar zitten mijn social media. Dus met andere woorden, je kunt weten als ik achter mijn bureau zit, als je namelijk mij een appje stuurt en je krijgt standtepede antwoord. Want dan hoor ik op mijn koptelefoon bling en dan bloep, bloep, heb je antwoord. Duurt het een dag voordat je antwoord krijgt, dan ben ik op pastorale jacht en dan lees ik die appjes niet. Dus dat kan ook gebeuren. Wat is voor mij makkelijk bereikbaar? YouTube. YouTube, dat staat links. En als ik even mijn gedachten moet verzetten of ik weet even niet waar ik naartoe moet, dan is het heel makkelijk om weer een YouTube-filmpje aan te klikken en nou, dan ben je zo weer een uur verder. Dat is makkelijk bereikbaar, toch? Wie zegt, ja, dat heb ik ook. Ja, 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 heb ik ook, ja, ja, zie je wel, makkelijk bereikbaar. Oké, okay. Goed. Nou, zo is voor de een is drank makkelijk bereikbaar, voor de ander is YouTube makkelijk bereikbaar, voor weer een ander, nou, vul maar in, makkelijk bereikbaar. Wat is passie? Passie is als ik op zondagavond moe ben, en dat ben ik op zondagavond meestal, dat ik verlang naar de maandagmorgen. Dat klinkt misschien stom, maar de maandagmorgen begint bij mij bij bijbelstudie. En als ik echt moe ben, en zelfs als ik wat depressief ben, in de zin van als ik helemaal leeg ben, dan slaan ook die gedachten toe van ik heb het verkeerd gedaan en zo. Ken je dat? Dan is opeens niks meer goed. En ik weet dat als ik de volgende morgen begin met de bijbelstudie voor komende zondag, en ik loop inmiddels al 3 weken voor, moet je nagaan, dat ik weer nieuwe dingen ontdek. Ik duik er weer in en dat is echt van, oeh, staat dat er? Dat heb ik nog nooit gelezen. Hoe kan dat nou weer? En dan ga ik zoeken en dan kom ik bij verschillende willen en verschillende dit en verschillende dat. En dan voordat ik het weet is de dag voorbij en dan heb ik misschien maar 1 tekst gelezen. Dat is passie. Maar het is ook passie dat ik bijvoorbeeld bezig ben met een hele grote motortocht. Die ga ik, hoop ik, in het najaar te gaan maken. En elke keer een stukje erbij. Elke keer een stukje weer verzinnen. Een klein beetje vrije tijd. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dat doen? Waar vind ik dit? Waar vind ik dat? En dan ben je bezig. Nou snap je ook, wat is voor jullie een passie? Hebben jullie een passie? Ja, wat is je passie?
Schilderen.
Wat zeg je?
Schilderen.
Geweldig. Oh, dat lijkt me ook zoiets van dat je dan leert hoe schaduwen vallen. Doe ik het de volgende keer anders. Dan ga ik de volgende keer dit doen en de volgende keer dat doen. En dan magenta en het sepia en weet ik het al. Ja, schilderen. Andere passies. Ja, jongens, zeg je?
Mensen.
Mensen. Daar kun je hele leven lang wel je lol op. Bij mensen. Ja, dan kun je echt...
Mooie
broden bakken. Dat lijkt me ook zo'n klus, hè, dat je door de jaren heen... Maar hoe lang bak je inmiddels? Hoe...
40,
50. Het lijkt mij dat je nog elke keer nieuwe dingen ontdekt. Dan kan ik dat de volgende keer zo doen. Dat zie je wel, dat is passie.
Nooit uitgeleerd.
Passie is dat. Nog andere passies?
Werken met een naaimachine.
Werken met een naaimachine. Ja. Oh, dat lijkt me ook zoiets van weer een nieuwe steken. Ja, geweldig. Ja, precies. Ja, hoe krijg je het van elkaar? Ik hoor hier ook nog iemand.
Sport en emotie.
Sport en emotie. Nou, passies. Dan weten jullie ook bij passies dat het door een nauwe poort gaat. Ik kan het heel makkelijk duidelijk maken. Als je een passie hebt voor schaatsen. Nou heb ik dat helemaal niet, maar ik ken mensen die hebben een passie voor schaatsen. Die kunnen me dat precies uitleggen. Of Formule 1, daar ken ik er ook eentje van in de gemeente. Die kan mij uitleggen, je houdt dit niet voor mogelijk. Maar die kan mij uitleggen dat het beter is om op plaats 19 op de grid te starten dan op plaats 20. En dat heeft te maken met, en dat kan hij helemaal uitleggen, heeft hij helemaal uitgezocht waarom dat belangrijk is. Dus als Max Verstappen een nieuwe motor, dan ook maar een nieuwe turbo en een nieuwe dit en een nieuwe dat, want kan hij helemaal achteraan starten. Dat is beter als dat hij op die passie, hoe die eraan komt. Schaatsen, precies hetzelfde. Als ik nou mijn voet op deze manier over de ander zet, dan win ik op een ronde 0,100ste seconde en ben ik na 10 kilometer de eerste. Of dan ben ik na 10 kilometer 5 seconden sneller als de vorige keer. Dat is passie. Geweldig om dat te zien. Uw wil geschieden. Lieve mensen, God heeft een passie. En daar heeft hij alles voor over. En heel anders dan de preek. Ik begin aan het einde. Want in de tekst waarin Jos ons voorging. Hof van Gethsemane. Vooral als je hem leest in Lucas, gebeurt er iets heel aparts. Namelijk, daar bidt de Heer Jezus. Ik ga het niet helemaal uitleggen, want het is me deze week pas opgevallen. Ik vind het een geweldig ding. Daar bidt de Heer Jezus niet wat ik wil en dan staat er de berekening. Weet je nog uit de inleiding? Wat ik heb bedacht... Hoe ik vind dat het in elkaar zou moeten zitten. Niet wat ik wil, maar uw passie. Snap je het verschil? Dus niet zoals ik het in mijn gedachten heb, hoe ik het voor vandaag berekend heb. Dat is het ene woord willen. Niet hoe ik het wil. Dat is vooral in Lucas. In Matthäus is het weer net iets anders. Maar in Lucas, 22, 42, zoek maar op. Maar zoals u het wil. En dan staat er de passie. Wat is nou de passie van God? Dat zijn jullie. Jullie zijn de passie van God. En de wereld en de schepping en de dieren en de natuur. En die passie gaat zo ver dat hij door de enge poort van de dood heen gaat. De dood van zijn zoon Jezus Christus. Om er voor jou te kunnen zijn. Er is geen grotere passie, geen grotere wil van God dan er voor jou te zijn. Daar heeft hij alles voor over. Niets groters dan dat. Maar Jezus vertaalt het in muntstukjes voor ons. Want dan begint hij in het gedeelte wat we eerst lazen, waar Jos ons eerst in voorging. Luister, de wil van God doen, De complete samenvatting van wet en profeten. Doe aan een ander wat jij wil dat anderen aan jou doen. Doe aan anderen wat jij wil dat anderen aan jou doen. Dat is een ingewikkelde. Ik neem je nu weer mee naar de binnenkamer. Dus wat mij betreft doe je ook je ogen dicht, net als ik. En ik zie mezelf echt op mijn eigen plekje waar ik vaak bid, zie ik me zitten. En dan leert Jezus mij aan God vragen. Heer, leer mij aan anderen doen wat ik wil dat anderen aan mij doen. En ik merk al bij mezelf dat ik niet ga zeggen wat er nou in me opkomt. Maar in de Kahoot antwoorden jullie in merendeel, en het volgt geweldig, respect. Maar dan krijgen ze iets van, maar als jij respect voor mij wil hebben, dan zul je moeten weten wie ik ben. Dan zul je moeten luisteren naar wie ik ben. Ben ik nou volstrekt egoïstisch aan het worden? Nee, want Jezus leert ons te bidden in mijn binnenkamer. Heer, leer mij aan de ander doen wat ik wil dat de ander aan mij doet. En dan stap ik de dag in en dan kom ik jou tegen. En dan zit ik jouw kant op te kijken. En ik weet uit mijn binnenkamer dat daar luisteren naar mij, ga ik naar jou luisteren. Zie je dat niet egoïstisch is? Dat er iets gebeurt in dat gebed van Jezus. Heer, leer ons uw passie doen. U doet het al in de hemel. Laat het ook zo hier op aarde zijn. En wat is dan die passie? Die passie is je onverdeelde aandacht voor de ander. Je onverdeelde aandacht. En natuurlijk snap je al, ik heb de hele preek door elkaar gehusseld nu. Natuurlijk snap je dat dat een weg is die misschien zelfs wel in de dood eindigt. Nou, door de dood heen gaat. Want we weten dat de passie van God voor jou en voor mij, dat hij niet op de rand van het graf blijft staan, zo van, ja, sorry, ik kan met jou in het graf gaan liggen, maar helaas, dat gaan we niet doen. Nee, Jezus gaat het graf in, zelfs nog eerder dan wij. Het is, het klinkt heel bot als ik het nu zeg eigenlijk, hè, dat hij uit het graf nog even omhoog kijkt naar jou die nog in dit leven is en tegen je zegt, kom maar. Je hebt niks te verliezen. Er is een opstanding uit de dood. Je kunt alles achterlaten, Kahoot voor de kinderen. Je kunt alles achterlaten en in het koninkrijk van God leven. Want je bezit kun je niet meenemen. Kom maar. Het is alsof Jezus om Gods wil door dat graf heen gaat en opstaat op de derde dag. Dat is de passie van God. In jouw binnenkamer bid jij uw wil geschieden. Met andere woorden, nou, in de Bijbelstudie heb ik dat helemaal uitgelegd vorige week. Dat is een hele aparte vorm, maar laat ik hem even zo zeggen. Laat in mijn woorden en daden uw passie tot stand komen. Uw passie zien. Dat is het. En dan stap je zo'n dag in. En dan weet je natuurlijk ook wel dat het niet zoiets wordt van, als jij de passie van God laat zien, dan doe je dit. En dan moet je dat. En dan mag je niet zus. En wee je gebeente als je dat. Nee, want dan heb je het over de wet. En Jezus die zegt, luister, er zijn heel veel mensen die de wet volgen. En die zeggen, hebben wij niet in uw naam boze geesten uitgedreven, in uw naam wonderen gedaan? Wij denken bij onszelf dat als mensen boze geesten uitdrijven, als ze wonderen doen, dat ze door God gezegend zijn. Jezus zegt van niet. Ja, begrijp me goed, hij scheert ze niet allemaal over één kam. Maar hij zegt, Er zijn ertussen waarvan ik zeg, ja, tuurlijk heb je boze geesten uitgedreven. Tuurlijk in mijn naam wonderen gedaan. Maar ik ken je niet. Pardon? Nee, want je hebt de wil van God niet gedaan. Je bent met je, weet ik veel, demonen uitdrijven of wonderen doen of zieken genezen of wat je ook maar gedaan hebt, ben je achter je eigen naam aangelopen. Kijk eens hoe goed ik, ja maar ze zijn toch genezen, ja maar de demonen zijn toch uitgedreven. Ja, dat zal best. Weet je waar de demonen in jouw leven worden uitgedreven? In je binnenkamer, waar jij je overgeeft aan God en tegen God zegt, laat uw wil vandaag door mij gebeuren. En jij kijkt de ander aan met de liefde van God en weg zijn de demonen. Ik heb ooit een keer, ik heb het verhaal wel eens verteld, iemand die werkte als evangelist, vooral onder Satanskerk, Satankerk. Hoe noem je die mensen eigenlijk? Satanskerkgangers of zo, weet ik veel hoe je ze noemt. En toen was er iemand die vroeg aan hem, Youth for Christ, wanneer was het? Jaren 70. Van, ja, maar ben je dan niet bang voor al die Satan en demonen? En zegt hij toen, de liefde van Jezus is zoveel licht in mij, er durft geen duivel in de buurt te komen. Dat is duiveluitdrijving. Dan vluchten de demonen. Als jij in je binnenkamer bidt, laat uw passie, zoals u dat in de hemel doet, zoals u zich inzet voor mensen, zoals u het altijd bent voor mij, zoals u altijd... Ook ik voor die ander. Dat is hem. En dan weet je ook wel dat je niet een wet gaat volgen. Maar laten we eerlijk zijn. Als jij achter het stuur stapt in de auto en je houdt je keurig aan alle regeltjes, dan ben je waarschijnlijk een gevaar op de weg. Ja, er staat, hier mag ik 50 rijden. 50. Hier 30. 30. Je bent een gevaar op de weg. Pas als je leert autorijden, als je de lol ervan snapt, als je als niet de auto met jou wegrijdt, maar jij met de auto, zoals mijn rijinstructeur zei. Peter, als niet die motor er met jou vandoor gaat, maar jij met de motor, dan ben je een goede rijder. Ja, maar dan rij ik niet altijd 50 kilometer. Dat is zo. Maar het gaat ook niet om de vraag of jij je aan de regels houdt, maar of je de passie voor het verkeer hebt. Het is ook niet de vraag of jij elk wetje uit de Bijbel, zoals de dominee het uitlegt, precies hebt gehouden en tienden hebt gegeven, dit hebt gedaan, dat hebt gedaan. Ja, in uw naam, Heer Jezus, heb ik... Dan zegt Jezus tegen je, ik heb je niet gekend. Wat bedoelt hij nou? Jij hebt je hart niet voor me opengezet. Jij hebt de passie van God geen toegang gegeven in jouw bestaan. Wat maken mij dan de genezingen uit? Ja, dat zal voor degene die ziek was, zal dat belangrijk zijn geweest. Wat maken mij dan de demonen uit? Ja, voor de mensen die eronder gekweld werden, zal het belangrijk zijn geweest. Maar de wil van God doe je als je aan de ander doet wat jij wil dat de ander jou doet. Ik moet daar pastoraal nog wel wat bij zeggen. En dat doe ik op het einde van de preek. Ik zei net al, ik ga niet vertellen wat er in mijn binnenkamer naar boven komt als ik denk, hoe zou ik willen dat de mensen mij behandelen? Maar ik ga even in een andere binnenkamer zitten, een pastorale binnenkamer. En dat is de binnenkamer, en echt, ik ken de persoon niet, hè, dus denk niet dat ik het nu over iemand van jullie of in mijn kring of zo heb. Maar ik heb het over een artikel wat ik heb gelezen, dat mag ik als voorbeeld nemen, want het was toch publiek. In dat artikel was iemand aan het woord en die kon niet anders bidden op dit punt dan, Heer, laten de mensen mij vernietigen. Laten de mensen mij vernietigen. Dat is een gruwelijk gebed en in dat artikel wordt ook uitgelegd hoe betrokkenen daarbij kwam en dergelijke enzovoort enzovoort enzovoort. En natuurlijk snap je dan dat als je dan gaat bidden, uw wil geschieden, ik moet aan de ander doen wat ik vind dat ander mij moet doen, dan gaat er iets niet goed. Dan klopt er iets niet. Nee, maar het gebed eindigt ook met, zoals in de hemel, zo op aarde. Dat wil zeggen, En misschien, wie weet, luistert betrokkenen wel. Dat wil zeggen dat in jouw binnenkamer jij ook tegen God zegt, zoals u in uw hemel met mij omgaat. En dan kan ik de hele preek weer herhalen. Onze God die in zijn passie voor jou alles geeft. Niet omdat jij het jezelf waard vindt. Want daarin kunnen wij vreselijk verknipt raken. Beschadigd door wat er in onze jeugd is gebeurd. Ons aangedaan of zelf gedaan. Dat kan allemaal gebeuren. Onze eigen wil, wat wij willen dat mensen ons doen, kan ontzettend verknipt raken. En dus ook wat wij met andere mensen doen. Jawel, maar Jezus zegt ook, zoals in de hemel, zo op aarde. En hoe gaat God in de hemel met ons om? Nou, dat zie je aan het kruis, bij het graf en in de opstanding. Het is volbracht. Ik heb alles voor jou gegeven, wat ik maar geven kan. Omdat dat mijn passie is. Omdat ik jou zo perfect vind, omdat ik jou dit vind, omdat jij het zo goed doet, of omdat jij het zo nodig hebt, of omdat jij al die dingen meer... Nee, omdat het mijn passie is om jou te zien lachen in een eeuwig zonlicht. Omdat het mijn verlangen is om vrede in jouw hart te zien tot in eeuwigheid. Daarom doe ik het. Nou, God, zoals u dat in de hemel doet, zo ook hier op aarde. Dus in mijn binnenkamer, waar ik misschien vanuit mezelf nog had gebeden, laten de mensen mij alsjeblieft vergeten. Dan kan ik ze ook vergeten. Zegt God die in Christus naast mij zit. Nooit, maar dan ook nooit in eeuwigheid, zal ik jou vergeten. Zal ik jou loslaten. En dan stap je de dag in en kom je iemand tegen. Ik zal jou in Gods naam nooit vergeten. Amen.